Het is heel goed om je Bijbel mee te nemen naar zo'n samenkomst, want anders had ik hier zonder Bijbel gestaan. Dus laten we daaruit gaan lezen. Filippenzen 2, vanaf vers 1. En dan lezen we door tot en met vers 11. De brief aan de Filippenzen, de gelovigen in Filippi, hoofdstuk 2, en dan lezen we vanaf vers 1. Daar staat het volgende geschreven. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen. Door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Laat die gezindheid bij u of in u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. En de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. En aan de mensen gelijk geworden is, en aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, en hem de naam boven alle naam geschonken, opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Als je de brief aan de gelovigen in Filippi in zijn geheel leest, dan zie je dat Paulus op dat moment in gevangenschap zich bevond. En dat deze gemeente de enige gemeente was die ook rekening en verantwoording had met Paulus. Dus hem ondersteunde met gaven. Dat is de enige gemeente waar we van lezen die Paulus daadwerkelijk ondersteunde. Want als je bijvoorbeeld de brief aan de Korintiërs leest, dan wordt er heel duidelijk naar voren gebracht. Ja, ik ben steeds bezig geweest, ik heb jullie niets lastig gevallen en jullie ook op niets gevraagd. En vandaar ook dat deze gemeente zo uniek is, omdat Paulus op een bijzondere manier in verband stond met de gelovigen hier in Filippi. Ook als we even gaan beginnen bij het boek Handelingen, dan zien we ook hoe Paulus daar terecht is gekomen. Want op een gegeven moment krijgt hij daar een gezicht dat hij over moet steken. Van het huidige Turkije, om zo maar te zeggen, naar Griekenland. En vervolgens komt hij dan daar in de stad Filippi. Maar wat gebeurt daar? Dan lezen we even vanaf vers 19, om even het verband te zien waar het in staat. Handelingen 16 vanaf vers 19. Want die versen daarvoor, dan zien we dat dus dat gezicht. Dat staat in vers 9. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Er stond een Macedonisch man die hem toeriep: steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken. Daar wij erop opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En dan gaan ze dan, is dat in vers 12, en vandaar naar Filippi. Dat de eerste stad van het deel is van Macedonië, een Romeinse kolonie. En wij vertoefden enkele dagen in die stad. Maar wat gebeurt daar? Er staat dan in vers 19. Toen uw eigenaars zagen dat de kans op voordeel verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen ze hem bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar ze Joden zijn en ze verkondigen zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geeselen. En na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen ze hen in de gevangenis, met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen de gevangenis in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. En de bewaarder, uit zijn slaap opgeschrikt, zag de deuren der gevangenis openstaan, trok zijn zwaard en was op het punt zelfmoord te plegen, in de waan dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep met luide stem, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En hij liet licht brengen, sprong naar binnen en wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neder. En hij leidde hen naar buiten en zeide, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En zij zeiden, stel uw vertrouwen op de Heer Jezus en ge zult behouden worden, gij en uw huis. En ze spraken het woord Gods tot hem in tegenwoordigheid van allen die in zijn huis waren. En in datzelfde uur van de nacht nam hij hen mede om hun striemen af te wassen en hij liet zichzelf en al de zijnen terstond dopen en hij bracht hen naar boven in zijn huis en richtte een tafel aan en hij verheugde zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. Je bent een prediker van het evangelie. Je verkondigt de Heere Jezus Christus. Maar wat doe je op het moment dat je op deze manier behandeld wordt? Want Paulus en Silas, die sleuren ze naar de overheid, beschuldigen hen, trekken de kleren van hun lijf en ze werden met roede gegezeld. En dan moet je niet denken van nou ja, er wordt een paar slappe klapjes gegeven. Nee, een Romeinse soldaat had een opleiding gehad hoe je moest vechten, hoe je geweld moest gebruiken. En als daar een Romein een geeseling uitvoerde, was er met bot geweld zodanig dat de rug volledig opengeslagen werd. Want er staat ook niet dat ze een paar slagen kregen. En er staat, en hun vele slagen hadden gegeven. En vervolgens komen ze daar bij de gevangenbewaarder. En die gevangenbewaarder doet precies datgene wat van hem wordt gevraagd. Want er staat de bewaarder, vers 23, en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen ze hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Dus die gevangenisbewaarder doet zijn werk uiterst zorgvuldig. Bij deze geschiedenis moet ik altijd denken aan Henk Stam, die vroeger bij de gevangenis werkte. Toen bij zijn overlijden mocht ik daar ook over spreken, maar steeds als ik dit gedeelte lees moet ik toch weer aan hem denken, want hij heeft dat natuurlijk zijn hele leven gedaan, dat hij op gevangenen mocht passen, om zo maar te zeggen. Maar het is altijd nog, hoe doe je dat? En deze gevangenbewaarder, die wist precies van, ik moet het heel zorgvuldig doen. Doe ik het niet zorgvuldig, dan kost het mijn eigen leven. Want zo was het in die tijd. Als een gevangene zou ontsnappen uit jouw gevangenis, dan werd je zelf gedood. Dus vandaar, heel zorgvuldig worden Paulus en Silas vastgezet. Hun voeten werden zelfs in een blok gezet. Ze konden geen kant op. En je zou zeggen, waar blijft het getuigenis? Maar dan gebeurt er wel iets bijzonders. Als eerste dat Paulus en Silas baden tot God. En ze zongen Gods lof. En daar staat er zo mooi bij. En de gevangenen luisterden naar hen. Wat een getuigenis. Je hele rug is opengeslagen. Je zit daar, je kunt geen kant meer op. Maar het bijzondere is, je stem heb je nog. De stem werd hier gebruikt en er werd geluisterd. En dan zien we daar een heel bijzonder ingrijpen van de Heere zelf. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden en terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. Wat een moment was dat. Een aardbeving, wel heel bijzonder, precies op die plaats waar die gevangenis stond. En die zorgde ervoor dat alle boeien afvielen. Ze waren vrij van de gebondenheid. Allen. Nou, je snapt gelijk die reactie van die gevangenbewaarder. Hij was aan het slapen. En hij denkt van ja, maar nu is het mis. Dit kost mij mijn leven. Dan staat er ook, hij pakte zijn zwaard en stond op het punt zelfmoord te plegen. Want hij dacht, ja, de gevangenen zijn er allemaal voor door. Maar schijnbaar was dat niet zo ver bij elkaar vandaan waar hij sliep en waar de gevangenis was. Want Paulus riep met luider stem, dus zijn stem bereikte deze gevangenbewaarder. En hij zegt, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Nou, vervolgens zien we de geschiedenis vervolgt zich, dat hij licht laat brengen en dat hij in de gaten krijgt van deze twee mannen, Paulus en Silas, dat zijn bijzondere mannen. Want hij wierp zich bevende over al zijn leden voor Paulus en Silas neder. Ze worden naar buiten gebracht. En dan komt de vraag, je zou kunnen zeggen de meest essentiële vraag die ieder mens zich moet stellen. Want als je geconfronteerd wordt met zo'n gebeurtenis, een aardbeving, natuurgeweld, dan begrijp je van hier is meer aan de hand dan wat mensen zeggen of mensen doen. Want hij stelt dan de vraag, heren, wat moet ik doen om behouden te worden? En is dat niet de vraag voor ieder mens? Want we kunnen bezig zijn in ons leven met van allerlei dingen. We kunnen geconfronteerd worden met allerlei zaken om ons heen. Maar het meest essentiële is, weet je dat je behouden bent? Weet je dat je wederom geboren bent? Wat moet ik doen om behouden te worden? Wat is het antwoord van Paulus en Silas? Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus en gij zult behouden worden, gij en uw huis. Hebt u uw vertrouwen gesteld op de Heere Jezus Christus? Weet u dat u behouden bent? Hebt u datgene gedaan wat hier staat? Stel uw vertrouwen op de Heere Jezus. En gij zult behouden worden. En dat het altijd draait om de persoon van de Heere Jezus Christus, Dat wordt zo prachtig naar voren gebracht in die brief aan de gelovigen in Filippi. Want als je de geschiedenis verder zou lezen in het boek Handelingen, dan zie je dat Paulus daar uit die stad gegooid wordt, als het ware. Alleen dat laat Paulus niet gebeuren en zegt van jullie hebben me zonder beschuldiging en zonder onderzoek te doen in de gevangenis gegooid. Dat gaat niet gebeuren. Jullie moeten je excuses aanbieden voor wat jullie gedaan hebben. En dan doen ze dat ook, dat ze uitgeleid worden uit die stad Filippi. Die Macedonische man, stel dat die gevangenbewaarder dat was. Speciaal voor die gevangenbewaarder moest Paulus daar naartoe. Moest Paulus dat lijden ondergaan. En je ziet dat daar in diezelfde plaats een gemeente is ontstaan. Want zo begint deze brief. Paulus en Timotheus in Filippenzen 1 vers 1. Dienstknechten van Christus Jezus aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. Tezamen met hun opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat mede door het getuigenis van die gevangenbewaarder daar velen tot geloof zijn gekomen. En je kunt jezelf ook de vraag stellen van, hoe staat het in mijn leven? Hebt u wel een keer zo'n aardbeving meegemaakt in uw leven? Een moment dat u zei van, ja, nu weet ik het niet meer. Hebt u op dat moment de juiste vraag gesteld? Wat moet ik doen om behouden te worden? Bent u daarop ingegaan? Hebt u vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus? En als u dat gedaan hebt, is dat het begin van uw Christus zijn. En dan is het vervolgens van, wat ga je daarmee doen? Daar hebben we alles over gelezen in Filippenzen 2. Want daar gaat het erover. In vers 1 van hoofdstuk 2. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus. Indien er enige bemoediging is der liefde. Indien er enige gemeenschap is des geestes. Indien er enige ontferming en barmhartigheid is. Maak dan mijn blijdschap volkomen. Mogen we op elkaar een beroep doen, zoals hier naar voren wordt gebracht. En als je dan een beroep op iemand doet, waar gaat het dan om? Waar wijzen we dan op? In Christus Jezus, in de liefde, in de geest, ontferming en barmhartigheid. Blijdschap volkomen maken. Want als er één ding is die zo duidelijk naar voren komt in deze brief aan de Filippenzen, is dat blijdschap. Verblijd u in de Heere ten alle tijden. Wederom zal ik u zeggen, verblijd u in de Heere. Doet u dat? Hoe begint u uw dag? Is dat als het ware een jammerklacht van weer een dag? Of begint u de dag met te zeggen van, ik mag me verblijden in de Heere? Want laat het duidelijk zijn, dat is niet afhankelijk van je omstandigheden. Want Paulus, zijn omstandigheden waren gewoon ronduit slecht. Hij zat, toen hij deze brief schreef, weer in de gevangenis. Niet meer in die gevangenis in Filippi, maar in andere gevangenis. En als je dan kunt zeggen, verblijd u in de Heere ten alle tijden. Dat is nogal wat. Maak mijn blijdschap volkomen door eens gezind te zijn. Eén in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch de inootmoedigheid achter de een de ander uitnemende dan zichzelf. En ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen. Hier staat nogal wat. Eensgezind, daar begint het daarmee. Eensgezind. Eén in liefde. Eén van ziel. enen streven. Laat het duidelijk zijn, dit kun je vanuit jezelf niet, vanuit je mens zijn niet. Maar wel, als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus. Als je inwoning hebt gekregen van de Heilige Geest. Dat je die vraag hebt gesteld in je leven. Wat moet ik doen om behouden te worden? En dat je vertrouwen gesteld hebt op de Heer Jezus. Door middel van de inwoning van de Heilige Geest kun je allemaal naar hetzelfde doel kijken. Want dat is hetgeen wat hier naar voren komt. Want ook in deze tijd waar zoveel op ons afkomt, waar kijken we naar? Wat is hetgeen wat in ons is en wat is onze gezindheid? Dat zegt vers 5. Laat die gezindheid bij u of in u zijn, welk ook in Christus Jezus was. Kijken naar de persoon van de Heer Jezus Christus. Hem steeds centraal stellen in alles wat je doet. En al de dingen die je meemaakt elke dag van jouw leven. Want waarom gaat het altijd over de Heer Jezus? Om datgene wat Hij voor u, voor mij, voor jou heeft gedaan. Want Hij heeft de heerlijkheid die Hij bij de Vader had, heeft Hij opgegeven. Hij is een mensengestalte hier naar deze wereld gekomen. Hij is geboren uit Maria. Verwekt door de Heilige Geest. Want wat staat er? Die in de gestalte God zijnde het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft. Want we kunnen dat lezen in het boek Spreuken. Als je dat leest in Spreuken 9, dat hij daar een en al verrukking was, elke dag toen hij bij zijn vader was. De heerlijkheid die de Heer Jezus had bij zijn vader was geweldig, fantastisch. En toch, die geweldige positie, dat geweldige wat hij had bij zijn vader. Hij was God gelijk. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Er staat verder, vers 7, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk is geworden. Zoals we lezen in Genesis 1. De mens werd geschapen naar Gods beeld, naar Gods gelijkenis. De mens, Adam, Adam is Eva gemaakt, geschapen. De schepper van alles is ons als mens gelijk geworden. Hij heeft een lichaam, is voor hem bereid. En in dat lichaam, gelijk aan ons lichaam, is hij tot ons gekomen. Hij is aan de mens gelijk geworden. Ook als we toen op dat moment hadden geleefd, hadden we hem niet kunnen onderscheiden dat hij anders was dan ons. Vaak zie je in afbeeldingen, die je in heel veel kerken ziet, zie je zo'n aureooltje boven de persoon van de Heer Jezus. Zo heeft hij er nooit uitgezien. Sterker nog, als je Jesaja 53 zou lezen, daar staat op een gegeven moment dat hij gestalte, nog luister had dat wij hem zouden hebben begeerd. Ook als wij hadden geleefd, op dat moment hadden we hem niet herkend. Je zou kunnen zeggen, hij kwam als het ware incognito. niet duidelijk zichtbaar wie hij was. Want zelfs de discipelen die met hem optrokken, hebben hem pas nadat hij was opgestaan uit de dood herkend wie hij werkelijk was. Maar stelt u dat voor, dat is de situatie. Hij is ons gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden. Betekent ook dat hij kwam om te dienen. Het ging nooit om hemzelf. Ook als je dat zo duidelijk leest steeds in het Johannes-evangelie. Niet mijn wil, maar uw wil. Niet ik, maar de Vader. Opdat de Vader verheerlijkt wordt. Vers 8 van Filippenzen 2 staat. En in zijn uiterlijk, als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd. Hoe staat het met ons? Vernederen wij onszelf ook? Want laten we wel wezen, het ik van de mens is een van de meest belangrijke dingen. De kinderen op school, het eerste woord wat ze leren is ik. Het gaat om ik. Maar het denken aan een ander staat nooit voorop. Laat staan jezelf vernederen. Laten we wel wezen, we spreken hier over de schepper van hemel en aarde. Dit is niet zomaar een mens. Hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden tot de dood. Gehoorzamen wij de Heer Jezus in alles? Wat vraagt de Heer Jezus van u? Een nieuw gebod geef ik u. Dat gij elkander lief hebt, zoals ik u heb lief gehad. Is dat de praktijk in ons leven? Hij is gehoorzaam geworden tot de dood. De gehoorzaamheid aan zijn vader kostte hem zijn eigen leven. Hoe ver zijn wij bereid daarin te gaan? Ja, het gaat nog verder. Tot de dood des kruises. Want hij is, als je dat gaat lezen in de evangeliën, 3 keer berecht door de Joden, 3 keer berecht door het Romeinse recht. En de uitspraak was, hij is de dood schuldig, hij moet worden gekruisigd. En als je gaat nadenken over de kruisiging, vaak met Pasen sta je daarbij stil, maar dat is een van de meest verschrikkelijke manieren om dood te gaan. Dat kan soms dagen duren. Bij de Heer Jezus was het na 6 uur dat hij zijn leven heeft afgelegd. Maar de dood tot het kruis is de meest grote vernedering die je kunt ondergaan. Daarbij moet je bedenken dat hij ook is gegezeld. Zijn rug lag open. Hij had een doornenkroon op zijn hoofd gedrukt. Hij was met een stok opgeslagen. Het bloed droop van zijn gezicht. Zoals Jesaja 53 zegt. Hij had gestalte nog luister dat wij hem zouden hebben begeerd. Onmenselijk wat men met hem heeft gedaan. Het volk dat riep, weg met hem, kruisigt hem. Hij heeft dat voor u gedaan. Hij heeft het voor mij gedaan. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. Maar gelukkig houdt het daar niet bij op. Want dan krijg je de keerzijde of het vervolg. Want de dood is niet het eindpunt. Want we weten dat na 3 dagen en 3 nachten de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Hij leeft. En dat is niet dat hij leeft toen, hij leeft tot op dit moment. Hij leeft, hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij bidt en pleit voor u. Elk moment. En dan krijg je die geweldige verhoging. Daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Hij heeft de wil van de Vader in alle aspecten volbracht. De verhoging van de Heer Jezus Christus. En hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. En dat is zo triest, en dan zie je heel duidelijk de werking van de tegenstander, van de duivel, dat de naam van Jezus te pas en te onpas wordt gebruikt. Als men een vloekwoord wil uiten, om zo maar te zeggen, dan gebruikt men de naam Jezus. Maar hier staat, hij heeft hem een naam boven alle naam gegeven. Dus als je niet met eerbied en respect spreekt over de naam Jezus, dan heb je nog niet begrepen waar het over gaat. Want wat staat er? Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. Elke knie moet zich buigen voor de persoon van de Heer Jezus. Die gevangenbewaarder in Filippi boog, knielde neer voor Paulus en Silas. Hij stelde de vraag, wat moet ik doen om behouden te worden? Hij snapte, zeg maar, waar het om ging. Hij begreep het. Maar hoeveel mensen op dit moment begrijpen, verstaan, dat je je knieën moet buigen, als je dat nou gelooft of niet gelooft, voor de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft alles gemaakt. Buigt u uw knieën nu al voor de Heer Jezus? Uiteindelijk zal iedereen het moeten doen. Want wat zal iedereen moeten doen? En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heer. Als je tot geloof bent gekomen in de Heer Jezus Christus, mag je dat nu al belijden met jouw tong. Doen we dat ook? Staat de persoon van de Heer Jezus als waar het eerste op onze lippen? Belijden we hem? Getuigen we van hem? Alle tong zal dat belijden. Jezus Christus is Heer. En waar gaat het steeds om? Tot eer van God de Vader. De Vader krijgt alle eer die hem toekomt. Want als we nog even nadenken over van ja, wanneer gaat dat nou eigenlijk gebeuren? Wanneer maakte de Heer Jezus zich bekend op deze aarde? Dat is niet dat wij opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. We krijgen nog eerst de tijd van 7 jaar, volgens Daniel 9, die de Bijbel zegt de tijd van de grote verdrukking. En in die tijd weer echt niet leven. Dan komt hij weer op de Olijfberg. Zijn voet zal staan op de Olijfberg. Dan zal hij strijden voor zijn volk, wat dan nog over is. En uiteindelijk zullen de volkeren verzameld worden, zoals we in Matteüs 25 kunnen lezen. De schapen worden van de bokken gescheiden. En degenen die de schapen zijn, om zo maar te zeggen, beërven het koninkrijk. Hij zal 1000 jaar regeren. En dan krijgen we in Openbaring 20, laten we dat nog maar even lezen. Krijgen we datgene wat iedereen moet belijden. Jezus Christus, Hij is Heer. Dat lezen we in Openbaring 20. Vers 11 tot en met 15. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend. Het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond. Naar hun werken. De zee gaf de doden die in haar waren. En de dood in het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. En de doden in het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood, de poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs. Uiteindelijk, nadat de 1000 jaar voleindigd zullen zijn, zullen allen die gestorven zijn verschijnen voor de grote witte troon. Laat het duidelijk zijn, dit is niet voor ons die geloven in de Heer Jezus Christus. Wij zullen na het moment dat we weggerukt worden van deze aarde, voor de bema, de troon, de stoel van de Heer Jezus staan. Maar dit is het moment, die grote witte troon. Dat is het moment dat al degenen die gestorven zijn zich zullen moeten verantwoorden. Wat heb jij gedaan in jouw leven? Want ze worden geoordeeld op grond van hun werken. Maar je wilt daar niet staan, want het zal duidelijk zijn dat het boek des levens, dat dan al getuigenis ligt, dat de naam daar niet meer staat. De naam staat niet ingeschreven in het beste register wat er is. Want als Nederlanders worden we ook in heel wat registers ingeschreven. Maar dit register, dit boek, als het daar niet in staat, dan betekent het dat je veroordeeld zult worden tot de tweede dood, de poel des vuurs. Als we zo stijfkoppig zijn, laat ik dat maar even zeggen, in ons leven nu, hier op aarde, wij weigeren te erkennen dat Jezus Heer is, zul je dat alsnog doen op het moment dat je verschijnt voor die grote witte troon. Hoe dan ook, de Heer Jezus krijgt de eer en uiteindelijk gaat het om de eer van God de Vader. Want dat zeggen mensen wel eens, als ze naar veel ziekte komen te overlijden. Hij heeft rust. Is dat zo? Want waar heeft de mens waarlijk rust? Niet in het graf. Want je lichaam kan sterven, maar je ziel en geest sterven nooit. Die is door Gods geest, Gods adem ingeblazen in de mens. Die leven altijd. Die zijn in die zin eeuwig. Je lichaam kan sterven. Maar als je niet in dit leven een keuze maakt voor de Heer Jezus Christus en dan vervolgens met hem gaat leven, dan wacht jou een verschrikkelijk oordeel. We kunnen dat wel heel mooi maken, maar dit is de realiteit. Dit is wat Gods woord naar voren brengt. En ik denk dat het ook onze taak is, vooral in deze tijd. Wijs mensen daarop. We zitten zo dicht voor het moment dat de Heer Jezus zichzelf gaat bekendmaken. Eerst wordt de gemeente weggerukt. We zitten daar zo dicht tegenaan. We hebben nog steeds een boodschap te vertellen van genade, redding, verlossing in de persoon van de Heer Jezus Christus. U hebt wat te doen. Amen.